Ik denk die boven staan als steen, maar God's helftel die weet niet. En de karine zal niet als niet alleen de kind de riemen hier onder deze.
Waar is de prik? Kijk. Ik heb het hier in.
Met kerst, dan staan we wat mij betreft stil bij een hele buitengewone. Ik heb hier geschreven ongedachte gebeurtenis. Stil. En met name dat ongedachte, dat triggerde mij voor vandaag. Goed, dus voordat we dat met elkaar aan gaan beginnen, wil ik toch even zeggen. Hier zijn we afhankelijk van de Heer. Dank u wel, vader, dat we hier zo van elkaar zijn. Heer, als kinderen van de Heer, en we mogen weten, Heer, dat u erbij bent vandaag. Heer, dat is van u. Heer, want als we samen de woord komen, Heer, dan willen we dat doen in afhankelijkheid van u. Heer, we willen, Heer, dat u geest erbij is. Heer, dat u geest richting geeft, leiding geeft, ons hart openmaakt. Heer, mogen leren van u zelf. Ja, ik zie hier de adventskaarsen branden. Wat is voor jullie de betekenis van advent?
Verwachting.
Ik ga over verwachting. Maar advent, dat is iets wat nergens in de Bijbel voorkomt. Het is iets wat, zo heb ik gelezen, het is een hele oude christelijke traditie. Het is ongeveer 1700 jaar geleden is het ontstaan in de Oosterse kerk. Want die kerk hield zich op dat moment vooral bezig met de vraag: hoe is het toch mogelijk dat de Zoon van God als een gewoon mens naar de wereld gekomen is? Dus in eerste instantie was dat ook het centrale thema van van de advent. De nadenken over hoe het mogelijk was dat Jezus als gewoon mens geboren is. God zijnde gewoon mens. En daar begin ik voor vandaag maar gewoon eens mee. Het letterlijk onvoorstelbare waarmee Gods helsplan zich uitvoert. Kerst was het ondenkbare, het onvoorstelbare, en dat neem ik van heel letterlijk, de onvoorstelbare actie van God. En toen ik dat bedacht, zo, moest ik meteen ook denken aan een tekst die ik hier in 2016 ook nog eens langs heb laten komen. Matthäus hoofdstuk 11, vers 25 en 26. Misschien is het handig dat je dat gewoon even nog eens erbij pakken. En dan heel kort. Want die preek ging toen vooral over alle versen die daarna komen. Namelijk het aanlas van Jezus. Een beetje op de weg. Maar het begint bij vers 25. Matthäus 11, vers 25 en 7. In die tijd zei Jezus ook: ik geloof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijs en verstandige verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Jezus zei deze woorden in de context waarin het evangelie van het koninkrijk der hemelen door Jezus zelf en zijn discipelen werd verkondigd. Dat is allemaal in hoofdstuk 10 en het eerste stuk van hoofdstuk 11. En afwijzing daarvan bleek noodlottig, dat lees je daar ook. En in het verlengde, die serieuze waarschuwing als een soort antwoord, gaat Jezus dan verder met haar lotgevers. Vers 25. In die tijd zei Jezus: ik geloof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijs en verstandig verborgen hebt gehouden. Dat is aan je wakker en zegt. Dus Jezus richt hier zich tot zijn Vader en hij loofde de Almachtige. En dan, heel opmerkelijk vind ik, Jezus dankt hier dat deze dingen verborgen zijn gehouden voor wijs en verstandig. En als je dat dan ook in de rest van hoofdstuk 10 en 11 leest, dan lijkt het er een beetje op. Want dan word je in de verleiding gebracht om te denken dat het altijd slimme, wijze, intelligente mensen zijn. Die niet in willen of niet in kunnen zien. Ja, dat Jezus de Zoon van God is en dat ze die nodig hebben voor de redding. Ja. Mensen die geloven in eigen kracht, eigen grond, grootheid en dat tegenover eenvoudige mensen die op een eenvoudige manier het woord van God uitleggen. Ja, dan word je verleid om dat te denken. Maar als je dat ook gaat studeren, met name als ik vers 26 bij ga denken. Ja, want wat staat er in vers 20? Want ja, vader, zo heb je het gewild. Dan denk je, ja, dat kan dat een betekenis niet zijn. Dat kan dat een betekenis niet zijn. Want ik denk niet dat de vader gewild heeft dat de mensen verloren gaan. We weten dat Jezus, maar ook de Heere God, die wil dat iedereen gered wordt. Ook wijze en verstandig. Dus als ik daar zo naar kijk, dan denk ik, oké, wat hier staat, moet dus gewoon iets anders betekenen. Het gaat dus om iets veel groters dan de beperkingen die opgesloten zitten bij denkers en wijzen. En als ik dan wat nauwkeurig op citeer, dan leer ik dat deze dingen waar het in vers 25 over gaat, ja, dan gaat het over het geheel dat niet door mensen bedacht is en ook niet bedacht had kunnen worden. Namelijk Gods heilsplan. Waar gaat het dan om? En wat hier in feite staat is, Gods heilsplan, dat hadden mensen op geen enkele manier kunnen bedenken. Wij zijn verstandige, wie dan ook, dat dat niet in elkaar kunnen zetten zoals het in elkaar is. Dat is wat ik hier leer. Ja? Gods plan, dat zich om te beginnen openbaarde in de komst van de Heer Jezus. Daar begint het allemaal mee. Maar als we de kerst daar stilstaan bij de komst van Jezus, dan zou je bijna kunnen zeggen, dan staan we stil bij de trigger die in Gods heilsplan verder in actie uitrolt. Ja? De komst van de Heer Jezus, het heilsplan, en dat omvat dan de geboorte van Jezus, zijn leven, zijn lijden, zijn sterven en opstanding. En dat was wat verborgen was gebleven. Dat was wat verborgen was gebleven. Gods plan, dat heel direct leidt tot de verlossing van de wereld. Redding die God aan iedereen aanbiedt. Aan wijze, aan verstandige, aan eenvoudige mensen, aan u en aan mij. Dat is wat vandaan is, redding. Dus waar het in de kern over gaat, is de openbaring van Gods genade in het mens worden van zijn zoon. Dat was het eeuwenlang bewaard gehouden geheim. Wijs en geleerden hadden dat en de manier waarop niet kunnen bedenken. Karim las net voor uit Jesaja een aantal versen, waar al daarna verwezen wordt. Maar hoe, en wat, en wanneer, en op welke manier, met welk impact, ja, dat hadden we met z'n allen niet kunnen bedenken. Dat is waar het dan over gaat. Ja? Wijze en geleerden hadden dat en de manier waarop niet kunnen bedenken. Het bleef verborgen voor het verstand van de grootste denkers. Plotseling komt Gods heil gewoon. Is er over nadenken, hè? Met wat destijds gebeurde. Het is gewoon daar. Het heil is er dan in levende lijf, in de Heer Jezus. God en mens, tegelijkertijd. Die leeft tussen de mensen, tussen eenvoudige mensen. En dat is wat God wilde. Dat is waar Jezus dan zo dankbaar voor is. En Gods zoon, Jezus Christus, een helder mensen, is gewoon heel onverwacht zelf mens geworden. En heeft op aarde gestorven binnen het handbereik van iedereen. Herkenbaar, bereikbaar voor eenvoudige mensen, maar ook voor wijze en verstandige, voor iedereen. En dat is dus waar ik aan denk als het gaat over het kerstfeest. Ja, wat er destijds gebeurd is en waar we nu met kerst aan denken, is het op geen enkele manier bedacht, gedacht, gezien, verwacht of wat dan ook door niets en niemand. Niets en niemand. En als ik daar dan over doordenk, denk je, God is een volstrekt heilig God, dat weet je. Ja? En het is op geen enkele manier mogelijk dat we zelf of bedenken of kunnen brengen. Ja? Wat dan zorgt voor verzoening met God was. Ervoor zorgt dat we een relatie met God kunnen herstellen. En dan denk ik, hoe onvoorstelbaar is het dan dat God zelf aanbiedt dat probleem op te lossen? Als je erover nadenkt, dan denk ik, dat is onvoorstelbaar. Hij biedt zelf aan het probleem op te lossen door zijn zoon dat offer te laten brengen wat nodig is. Ja? Dan denk ik, dat bedenk je toch niet? Nou, de Heere God had het dus wel bedacht, om het zo te zeggen. Ja? Dus wie had nou een uitwerking verwacht waaruit zoveel liefde en opoffering blijkt heeft niets en niemand had dat kunnen bedenken, God deed. Ja, en als ik dan daarover denk, nadenk, hè, dat wat daar gebeurde, dan denk ik van ja, die geboorte, dat was niet zo'n dingetje. Hè. Ja, we hebben de neiging om daar relatief eenvoudig over te denken. Tenminste, ik heb altijd die neiging, maar ik heb het gewoon een beetje bij mezelf houden. Ja. Maar wat er gebeurde, dat was niet zomaar een dingetje. Het was niet zomaar een standaard verwekking van een kind. Als je daar wat meer over weet, lees je Lucas hoofdstuk 1 maar eens naar. Wat daar allemaal onder staat. En dan de geboorte zelf. Als ik nadenk over de menswording van Jezus, dan heb ik zoiets van, ja, dat is werkelijk niet voor te stellen. En voor mij is dat onbestemd. Als ik daarover nadenk, ja, dat God, dat Jezus, God zelf, mens geworden is, en als een gewoon baby die geboren is. En ik, dus Jezus koos ervoor, God zegt nee, Jezus was die grote, was God, hij was almachtig, hè. En hij kiest er dus voor, vrijwillig, om heel klein te worden. Om mens te worden. En met alle gebreken en hobbels en onhebbelijkheden en alles wat daarbij hoort. Ja, God die almachtig was, Jezus die almachtig was, kiest ervoor om heel klein en kwetsbaar te worden als een klein mens. En hij almachtig zijn en dan jezelf blootstellen aan alle ongemakken die samenhangen met het eenvoudig mens zijn. Met redelijk onvoorstelbaar. En wie had dus bij de uitwerking van Gods heilsplan verwacht? En wie had dus dat verwacht vanuit zoveel liefde en opoffering blijkt? Want het gaat dan voor mij om liefde en opoffering. Niets en niemand had het kunnen bedenken. En toch deden de God en deden Jezus samen, die deden het. En het is een opdracht voor ons samen om dat heilsplan, om die liefde van God echt te leren kennen en doorgronden. Tenminste, als ik kijk naar Efeze hoofdstuk 3, vers 17 en 18, dan lees ik dat daar en daar wil ik eigenlijk gewoon eens verder gaan. Efeze 3, vers 18 en 19, daar gaat het om mij vallen. Maar ik lees hier het hele stukje van hoofdstuk Efeze 3 van 14 vanaf 14, want het is een gebed van Paulus waarin het voorkomt. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijk in zijn kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. En dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, hoogte en diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, omdat u het volstromen met Gods volkomenheid. Ja, voor mij gaat het dan om dat die geweldige liefde waar we net over gesproken hebben, die wordt hier door Paulus als het ware gedimensioneerd. Die wordt je wordt dus gestimuleerd om hier na te denken over de grootte daarvan, de omvang daarvan. En dat is iets wat ik zelf wil doen en continu in het vizier wil blijven houden om daar dan vol van te zijn en te blijven. Want ik zelf betrap mij er regelmatig op dat ik een christen ben en dus nadenken over de liefde van God. Ja, dat ik dat gewoon heb. Hoe langer dat je christen bent, als je niet uitkijkt, ga je dat allemaal heel gewoon. Wat God gedaan heeft, wat Christus gedaan heeft, wat er in je leven gebeurt. Ja, dus ik wil daar nadrukkelijk over focussen. Dus de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte kennen van de liefde van God. Dat is waar ik verder met u over wil hebben. Want ik denk dat het nodig is dat we dat echt proberen te begrijpen. Wetende, zoals in vers 19 staat er voor, dat van een stand uiteindelijk wordt boven. Je kan er dingen van zien, maar uiteindelijk gaat het met de stand boven. Maar ik wil er wel vol blijdschap en dankbaarheid over zijn. Ja, en als hier gesproken wordt over de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte, ja, dan is gewoon bedoeld dat het gaat over de volle omvang van Gods heilsplan. Dat het gaat over de volle omvang van zijn liefde. Dat we die moeten zien te vatten. En als we daar dan aan beginnen, dan zijn we de komende weken gewoon bezig. Dus dat gaan we gewoon heel, heel kort doen. Ja, want gewoon wat dingen aanstippen uit Gods onmetelijke liefde, die samenhangen met zijn heilsplan. Ik hoop dat u daarmee aanmoedigt om daar nog eens een keer voor te gaan zitten. Om daar zelf ook eens mee bezig te zijn. Pak die Bijbel, ga op zoek naar dingen die in je eigen leven gebeuren, zodat je vol zal zijn en blijven van Gods grote liefde en genade. Verwondering, blijdschap, kennis, die we ook met elkaar mogen delen. Hè? Daar gaat het in vers 18 om. Dat staat dat we samen met alle heiligen dit gaan bekijken. Want we delen het nog met elkaar. We delen het nog met elkaar. En dat is wat we dus ook gaan doen. Hè? We gaan het nu maar eens gewoon met elkaar delen. Zodat we het beter gaan begrijpen en dankbaar kunnen zijn om dat werkelijk bijzondere wat we aan ons is. En als je dat voor neerzet, dan denk ik altijd, woorden zien te kort. Woorden zien te per definitie te kort. Dus ik probeer altijd maar weer gewoon een aantal voorbeelden te geven. Of waar. En dan kijk ik om te beginnen, maar gewoon waar het begint. Vooraan, bij de schepping. Ja, als we kijken naar dat het begon bij de schepping, en dan in het bijzonder kijken naar de liefdevolle omgang van de Heer God met Adam, dan kun je daar een aantal dingen van leren. Nou, meteen al in het begin, is de eerste paar hoofdstukken van de Bijbel kwamen daar, meteen blijkt dat in zijn ontrouw. En na de zondeval volgt er geen vernietiging. Op zich zou dat logisch zijn, hè? Maar dat we meteen in het begin al in de fout gaan, zou het niet geweest zijn, dat God had gezegd, is goed, dat was een leuke poging, maar ben ik klaar mee. Ja, dat doet hij niet. Na de zondeval is geen vernietiging, nee, in plaats daarvan krijgen we meteen de belofte dat God de breuk die wij zelf gemaakt hebben, dat hij die zelf zal herstellen. Je kunt dat lezen in Genesis 3 vers 15, op zich een best wel lastig versie. Ik zal het gewoon even voorlezen in de vertaling zoals die hier vaak gebruikt staat. Ik zal vijandschap stichten tussen jou en de vrouw. Dan neem je tegen de Satan, hè. Stichting tussen jou en de vrouw, tussen jou en haar geslacht en haar. Zij verwijzen de kop en jij bent hem in de jeugd. In een oude vertaling staat dat het gaat over tussen uw zaad en haar zaad. En als je daar dus over nadenkt, dan gaan ze dus meteen over de toezegging dat God het probleem zal oplossen via een kind van een vrouw waar verder geen man aan de pas gekomen is. Dus het gaat over haar zaad. Dus meteen in het begin, als het al fout gaat, zegt God, ik ga het probleem oplossen. Dat is eigenlijk meteen dat God ervoor kiest om de relatie te herstellen. En als je dan verder kijkt, en naar de manier waarop God verder voor de mensen zorgt, als je gewoon zo het Oude Testament heeft, dan zit daar een patroon in, hè? Steeds opnieuw. Ja, dat is wat het Oude Testament volgt. Wij gaan in de fout, als mensen. Wij gaan in de fout. Er komt een hoop ellende over ons heen. Ja, en dan in onze nood schreeuwen we het uit naar de Heer God. En steeds opnieuw zorgt God weer voor uitkomst. Steeds opnieuw. Ja, door heel de geschiedenis heen zien we Gods liefde. Als het dan bijvoorbeeld gaat om die dimensie, de lengte van Gods liefde. Nou, dat is dus de hele geschiedenis, hè? Van begin tot eind. Door heel de geschiedenis heen zien we Gods liefde. En als we dan verder gaan, daar hebben we het eigenlijk zojuist al over gehad, dan kijk ik naar de geboorte van Jezus. En dan kijk ik even naar Filippenzen, hoofdstuk 2. Dat is een tekst die we allemaal wel kennen. Ja, dan staat daar in vers 6 en 7, hij die die stand waar God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed de afstand van. En dan die stad aan de slaap gelijk aan de mens. Waar we net al over hadden, dat die immense gebeurtenis die plaatsvond bij de geboorte van Jezus, dat Jezus die God was, maar dat hij dat allemaal aflegde met gehoorzaamheid aan de Vader, en hij liet het ons, dan legt hij allemaal af, en hij kiest er dus vrijwillig voor om mens te worden. niet zo gek voor bij voorstellen hoeveel dat betekent heeft. Als ik erover probeer na te denken, ja, dan schiet ik tekort. Want dat heeft dus, denk ik dan, hè, dat heeft dus de Heer Jezus veel meer gekost op dat moment dan we ons kunnen voorstellen. En als het dan gaat over uitingen van liefde, dan begint dat daar al. We kijken meestal naar Pasen, hè, naar het sterven, dan denk je, ja, maar in het begin al. God zijnde, en dat afleggen voor mensen te worden. Van heel groot, en machtig en krachtig, maar heel klein en heel kwetsbaar. Ja, dus uit liefde, denk ik dan, strekte de Heere God zijn armen uit naar de dwalende schepping. Ja, en dan leer ik hoe onvoorstelbaar waardevol ik kennelijk ben in Gods ogen. Hoe waardevol wij zijn in de ogen van de Heere Jezus. God gaat zijn eigen zijn. En leer hoe onvoorstelbaar waardevol u en ik zijn in de ogen van Jezus. Zo waardevol, hij kwam naar deze wereld uit liefde en uit gehoorzaamheid. En dat is waar we, wat mij betreft, ook met Kerst bij stilstaan. We zijn zo waardevol dat je ervoor kiest om mens te worden, om daarmee Gods heilsplan tot uitvoering te brengen. Gods heilsplan schiet in actie. Maar de geboorte is pas de eerste stap in de realisatie van dat plan. Als we verder kijken, en al tijdens het leven heeft de Heer Jezus continu zwaarte verduren. Want als je dat erover leest, dan zie je dat. En het einde was in alle opzichten een leidingsweg. Ik ga er nu niet alle teksten bij halen die daarover gaan. Ik denk dat je die geschiedenis wel kent. En als niet, dan vraag ik haar er maar eens over. Wat gebeurde daar allemaal? Ja, en wil je een beeld hebben van hoe beestachtig wij mensen de Heer Jezus dan aandelen, kijk dan bijvoorbeeld maar eens naar een film van Compassion. Dan krijg je best een aardig beeld wat voor gruwelijke, tot welke gruwelijke dingen wij in staat zijn. Wat ze hem aangedaan hebben. Opnieuw verbleef op Christus die mens grote liefde voor ons. En dan de kruisiging. Dan denk ik, ja, de kruisiging. Want met de geboorte, met de start van het helsplan, gaat het dus over het hele plan. Niet alleen de feestelijke doodsterven voor ons, maar ook vooral de pijn van het gescheiden zijn van de vader. En Jezus roept daaruit aan het kruis: mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dus jij was verlaten, omdat mijn vrouw, mijn ellende, mijn zonde, dat ik niet meer over was. Op dat moment. En voor het eerst in zijn bestaan moesten de intieme relatie met God missen. Dan ben ik mijn ellende. En dan denk ik ook weer zoiets waarvan ik volstrekt niet weet wat dat betekent moet hebben. Bijvoorbeeld wat dat gekost heeft. Ja? En dan denk ik, kunnen we wel ooit voor 100% begrijpen inderdaad hoe groot de liefde van de Heer Jezus voor ons was en is. En dan denk ik, zet dat allemaal eens op een rij, weet je wel. En hou dat vast. Denk er af en toe eens aan. En zet dat op een rij en probeer de omvang ervan maar eens te begrijpen. Dan probeer met je verstand maar eens te vatten hoe onvoorstelbaar groot die liefde moet zijn. Ja, en er staat al in vers 19 van, ja, want met je bestand zul je nooit helemaal begrijpen. Maar je moet wel je best doen. Probeer te begrijpen hoe groot Gods liefde is. En het gaat dan nog verder, hè. Het gaat gewoon nog verder. Want Christus is opgestaan. Yes. Hij heeft de dood overwonnen. Ja, en niet alleen voor zichzelf. Wij zijn in die overwinning meegenomen. Wij zijn in die overwinning meegenomen. Ja, let op, wij hebben niet alleen vergeving van onze zonden. We zijn niet alleen ontkomen aan een verschrikkelijke straf. Maar de liefde van God gaat nog verder. Want in Christus, of wie met Christus, uit de dood, het leven is binnengegaan, deelt in het verlengde daarvan, ook nog eens in zijn opstandingsleven en in zijn hemelsleven. Dus het gaat nog veel verder. Nu je met Christus leeft, zul je in Christus opdelen in zijn grote toekomst. Dat is waar we zeker van mogen zijn. Dus ook hier denk ik dan alleen maar dankbaarheid over Gods grote liefde. Over alles wat Gods helsplan inhoudt. Want dat ging dus gewoon een stuk verder dan alleen maar vergeving van zonde. En dat geldt dus voor iedereen die de liefdevolle offer van de Heer Jezus aanneemt voor wat het is. En als je nou dat offer nog niet aangenomen hebt, dan heb je dus nog iets te doen. Dan heb je nog iets te doen. Maar dan gaat het nog verder. Dan denk je, oké, en hoe ziet God ons nu, hier en nu? Hoe ziet God mij? Ja, daar komen we uiteindelijk maar uit, ja. Want in Efeziërs hoofdstuk 2, vers 19 staat er altijd in, we zijn vanaf nu huisgenoten van God. Dat staat er gewoon. In Filippenzen 3, vers 20 staat, want wij zijn burgers van het Rijk in de hemel. Maar als je dan verder gaat, nog, en Galaten 3, vers 26 en 27 leest, dan staat daar, want door het geloof en in Christus, bent u alle kinderen van God. U alle die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus ontbeten. En ik was een promotie. Dat is wel een promotie. Ja. En wat een uiting van liefde. We zijn Gods kinderen geworden. Terwijl we van oorsprong toch feitelijk de moordenaars zijn van zijn zoon. De oorsprong zijn de moordenaars van zijn zoon. En God kiest ervoor. Om ons tot zijn kinderen te maken. In Christus. En dan denk ik, ja, als dat, ik gebruik het woord onvoorstelbaar, want het is ook niet voor te stellen. Ik kan erover nadenken, ik kan het proberen te begrijpen, maar ik denk dat de werkelijkheid nog vele malen groter is en vele malen verder gaat dan ik begrijp. Ja. Dus ik probeer maar gewoon te begrijpen wie we nu zijn in Gods ogen en wat voor toekomst er ons gegeven is. Onverteld. Dat is allemaal het resultaat van Gods heilsplan. Allemaal een uiting van Gods liefde. Want we hebben het op enkele manier verdiend, we hebben het gewoon gegeven. En op die manier begin je bezig te begrijpen waar het over gaat, als het gaat over hoe groot de lengte en breedte en hoogte en diepte is van Gods liefde. En dan denk ik, ja, dat is allemaal heel groot, hè, toch? Redelijk algemeen. Maar nu naar jezelf. Kom nou eens even naar jezelf. Heel dichtbij. Kom onder je eigen veld. Ja? Wat zou dan uw invulling zijn bij de vraag, wat is nou de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte? Wat gaat om Gods liefde in jouw leven? Kijk maar eens op jezelf. Ja, hoe beschrijf je de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van Gods liefde in jouw eigen leven? Ik luister. De oproep was om het met elkaar te delen, weet je nog?
Nee. Zijn er nou voorwaarden?
Daar ging het nou over.
Onvoorwaardelijk liefde.
Jezus heeft alles
gedaan.
Weet je,
ik zie
altijd
de
kop.
Ik zie altijd de kop. En
Jezus
bewerkte mij. Ja, dat is het kortje? Nee. Jezus bewerkte mij. Ik zou
het zien
de kop. De wereld is niet meer bij jezelf. Dat neemt de wereld over.
Dat is liefde? Dat is twee malen beter, hè? Daar ging het al. Daar gaat het over. Dat is toch beter, hè?
Ja, veel beter.
Veel beter.
Ja, we hebben het een keer.
Ja.
Nieuwe toekomst.
Nieuwe toekomst. Als ik heb voor mezelf een paar dingetjes opgeschreven. Ja, ik heb er lang over na kunnen denken. Ja. Ik heb er lang over na kunnen denken. Ja. Voor mij betekent het ook, ik ben vrij. Ik ben echt vrij. Ik heb nog best een heleboel last van dit aardse bestaan. En toch ben ik vrij. Ja. Paulus schrijft daar op verschillende. Ik ben geen slaaf meer van de zonde. Dat betekent niet dat ik geen stupiditeit uithaal. Dat ik geen stunder uithaal. Maar ik ben geen slaaf meer van de zonde. Ja, ik ben ook in deze wereld, zoals Paulus zegt, maar niet meer van deze wereld. En het thema wat bij mij altijd een grote rol speelt, bijvoorbeeld in Hebreeën hoofdstuk 13, vers 5 en 6 staat, hij, en dan gaat het over Jezus, heeft immers zelf gezegd, nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten, zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen, de Heere is mij een helper. Ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? Dus ik leef in de nabijheid en in de bescherming van de Heere God. Dan zou je de tekst van mij zo Filippenzen hoofdstuk 4, vers 65, moet ik nog aankomen. De Heere is nabij. De Heere is nabij. Wees over niets bezorgd. En af en toe, dan heb ik nog steeds de neiging om inderdaad in slaap worden zwak te hebben. Maar ik heb hem eens geleerd, als ik dan ga bidden en zingen, dan slaap ik. De een van de favorieten van mij was het moment als ik weer om de neiging heb om de dingen te gaan piekeren. Dan ga ik gewoon zal in de hand, dat is geen idee. Dus voor mij is dit een zekerheid. De Heere is nabij. Maak dit vanuit de zekerheid werkelijkheid in je eigen leven. Als het gaat om de ervaring van de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van Gods liefde in je eigen leven, dan is dit voor mij is dit een dingetje. Ja. De Heere is nabij. En je hebt ook een hoop andere dingen. Hè? Johannes, ook ik ben niet als wees achtergelaten. Hè? Nee, ook ik ben niet als wees achtergelaten. Ja. Ik heb Gods geest gekregen. En we hebben Gods geest als eerste gave van de kering gekregen. Ja, om mij te leiden, om mij te bemoedigen, om mij de dingen te binnen te brengen op het moment dat het nodig is en veel zo meer. Ja. Ik heb Gods woord gekregen om te leren, om eruit bemoedigd te worden. Om eruit aangemoedigd te worden. En soms ook om eruit te worden. Dat wordt er dan ook bij. Ja. En ik heb jullie gekregen destijds, maar ik heb dus nu ook andere mensen gekregen. Ik heb een gemeente gekregen. Dat is een uiting van Gods liefde in mijn leven. Hè? Dat we aan elkaar zijn gegeven als gemeente. Ik moet er niet op tijd aan denken dat ik er alleen voor zou staan. Dat is ook wel zeker gebeurd. Maar ook de gemeente is een uiting van Gods liefde. We zijn aan elkaar gegeven. Allemaal met onze eigen gaven, talenten enzovoort. En met de Heer Jezus ook. Ja, en we hebben ook een taak. Dus ik, ja, misschien is dat iets voor mij, dat weet ik niet. Zal dat. Maar we hebben ook een taak gekregen. We hebben een doel gekregen. God wil ons gebruiken. Ja, we zijn niet alleen ontzettend waardevol in de betekenis van Jezus was bereid om voor mens te worden, te lijden en te sterven. Maar God zegt ook, want oké, en als jullie toch niet Christus met kind zijn, joh jongens, we gaan dingen doen. We hebben een taak, we hebben een opdracht gekregen, zoals individu, maar ook als gemeente. Hè? Namelijk de Heer God eren en aanbidden, van betekenis zijn voor elkaar en voor onze omgeving. Evangelie verkondigen en ga zo maar door. Als ik het dus heel kort zeg, dan zeg ik oké. Waar gaat het over bij lengte? Bij lengte gaat het over de hele duur van mijn leven. Vanaf mijn geboorte tot en met mijn overlijden. Daar zijn eerder naar de Heer gaan, zeer eerder terugkomt. Maar ook wel. Hè? Dus de volledige lengte. De breedte, het gaat over al mijn ervaringen. Over alles wat ik doe en alles wat ik meemaak. Ja, en bij diepte gaat het over het rijkst tot in alle dieptepunten van mijn onderging. En ook dieper. Ja, en bij hoogte gaat het bij mij dan over hoogtepunten van een beding en terug. En als ik dat alles op een rijtje zet, dan vervult mij dat met grenzeloze dankbaarheid. En dat geeft dan mij enig inzicht in de liefde van God en van Christus. daarover nadenken, help mij om daar dankbaar over te zijn en te blijven. En als je in staat bent om dat zichtbaar te maken in je leven, dan maak je zichtbaar welke schatten dat wij hebben. Wat voor schat voor spiegel in ons leven. En wat maakt dat mensen in onze omgeving of zelfs in ons? Maakt de evangeliseer ook zichtbaar. En mensen worden jaloers zodat we dat hebben. Nou, wat ik zo voor mezelf leerde vandaag, dat we moeten proberen de liefde te begrijpen, te vatten, ook al gaat die liefde, het begrip, in hun volheid, ons begrip, te boven. Maar het is wel het fundament. Het is een fundament, onze voedingsbodem, de zekerheid van ons bestaan. Dat leren we bijvoorbeeld uit vers 17. En dan denk ik, en dit alles is begonnen met de geboorte van de Heer Jezus. Daar begon het. En denken we over daar gewoon naar. De geboorte van de Heer Jezus. Iets waar we in de advent dus naar uitkijken en met kerst nadrukkelijk herdenken. Maar denk eens meer. Want ik zei al 700 jaar geleden, ongeveer is die advent ontstaan. De kerk in het oosten. Want wij gingen natuurlijk naar de kerk in Rome. En in de paus Gregorius de Grote, ongeveer 590 na Christus, was degene die er bij de advent de nadruk op ging leggen. Dat het niet alleen de historische menswording van Christus is die centraal moet staan, ja, maar dat het ook gaat over de wederkomst van Christus in de eindtijd. Voor ons is de advent dus nog veel nadrukkelijker het uitkijken naar de wederkomst van Christus. Ja, dus leven in de verwachting van de tweede komst van onze Heiland en Heer, de Heer Jezus Christus. Ja, waarbij we ons elk moment van ons leven mogen koesteren in de liefde die we hebben. Amen.